We lezen vanavond uit twee plaatsen van het Oude Testament. Deuteronomium 27 vanaf vers 1 tot en met 10 is de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is Joshua 8 vanaf vers 30 tot en met 35. Dus Deuteronomium 27 vanaf vers 1 tot en met 10. En daarna Joshua 8 vanaf vers 30 tot en met 35. In dat schriftgedeelte wordt beschreven hoe de Heere Israël zegent.
En Mozes, tezamen met de oudsten van Israël, gebood het volk, zeggende: behoud al deze geboden die ik uw lieden heden gebieden. Het zal dan geschieden, ten dagen als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land dat u de Heere uw God geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden deze wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heere, uw God, u geven zal, een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heere, uw vader en God, tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelfde stenen, van de welke ik u heden gebieden, zult oprichten op den berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult aldaar de Heere, uw God, een altaar bouwen, een altaar van stenen. Gij zult geen ijzer over hetzelfde bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar des Heeren, uw Gods, bouwen. En gij zult de Heere, uw God, brandofferen daarop offeren. Ook zult gij dankofferen offeren en zult aldaar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren, uw Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet, die wel uitdrukkende. Voorts sprak Mozes, tezamen met de Levitische priesteren, tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoort, o Israël, op deze dag zijt gij de Heere, uw God, tot een volk geworden. Daarom zult gij der stem des Heere, uw Gods, gehoorzaam zijn, en gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebieden. Lezen we verder in Joshua 8 vanaf vers 30. Toen bouwde Joshua een altaar de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht des Heeren, de kinderen Israëls geboden had, achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes. Een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had, en daarop offerden zij de Heere brandofferen. Ook offerden zij dankofferen. Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, het welk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israëls. En gans Israël met zijn oudsten en ambtlieden en zijn rechters stond aan deze en aan gene zijde der ark, voor de Levitische priesteren, die de ark des verbonds des Heeren droegen, zo vreemdelingen als inboorlingen, een helft daarvan tegenover de berg Gerizim en een helft daarvan tegenover de berg Ebal, gelijk als Mozes de knecht des Heeren bevolen had, om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en de vloek naar alles wat in het wetboek geschreven staat. Daar was niet één woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Joshua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël, en de vrouwen, en de kleine kinderen, en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden.
De tekst voor de predikergemeente vinden we in Joshua 8. Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, vers 30 tot en met 35, wordt vanavond bepreekt. Uitgangspunt voor de prediking is vers 30 van Joshua 8, daar lezen we in Gods woord. Toen bouwde Joshua een altaar voor de Heere, de God Israëls, op de berg Ebal. Tot zover. Gods woord wordt vanavond verkondigd onder het thema God spreekt tot Israël op de berg Ebal. God spreekt tot Israël op de berg Ebal. We letten allereerst op Gods wet, in de tweede plaats op Gods altaar, en in de derde plaats op Gods ark. Dus Gods wet, Gods altaar en Gods ark. In tegenstelling tot wat de wereld zou doen en wat wij misschien ook wel zouden denken wanneer we in de schoenen van Jozua zouden staan, stoot Jozua met zijn leger en met zijn volk niet door om na die overwinning over Ai en ook met in het achterhoofd de machtige overwinning over Jericho door te stoten en zo het hele land op te rollen en in bezit te nemen. Maar het is de Heere die aan Jozua beveelt om het zwaard in de schede te doen, om de speren op te bergen, om de koffers in te pakken en door te reizen naar het centrum van het land Israël, naar het dal dat ligt tussen de Ebal en de Gerizim. Twee dagreizen verwijderd van de plaats van Ai. Men heeft daar dus nogal de nodige tijd voor nodig en dat geeft natuurlijk, zo zouden wij er tegenaan kijken, in elk geval de nodige risico's. Een grote menigte mensen, mannen en vrouwen, 600.000 mensen in getal, die als een lange rups kruipend door het land van Kanaan gaan op weg naar dat dal. Dat werkt natuurlijk alleen maar vertragend als je daar vanuit strategisch oogpunt tegenaan kijkt. En dat geeft natuurlijk alleen maar risico's en gevaren. Elk moment kan er toch een leger de aanval doen. Maar het is de Heere die dat bevolen heeft. Het is de Heere die daarin ook vraagt om te volgen. Het is de Heere die het bevel geeft om te gehoorzamen. En als God dat bevel geeft, dan zorgt de Heere er ook voor dat het goed komt. Dan hoeven we niet meer voor onszelf te zorgen. En dan hoeven we ook niet meer te gaan berekenen en te beredeneren wat als. Maar dan zegt de Heere onderweg tegen het volk Israël, wat hij later zou zeggen door zijn zoon, aanschouwt de vogelen van de hemel, de bloemen in het veld. Zo zorgt God. En al wemelt het dan in het hele land Kanaan van de vijanden, en al weet Jozua het, ook zij zullen op enig moment voor ons staan met een uitgestroken zwaard, maar het is God die de leiding heeft. En het is de Heere die bevelt om te volgen. En dan is het ook voor God, dan is het ook voor God. De zorg, de bewaring. Laten we dat meenemen naar huis, gemeente. In de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En dan is de rest voor de Heere. Hij vraagt alleen maar om te schuilen. En de rest ligt voor zijn rekening. Jozua gaat. En dat Jozua gaat naar dat gedeelte, dat is trouwens ook een prachtige uitgekozen plaats door de Heere. Het is alsof de Heere bij de schepping van hemel en aarde, bij het vormgeven van dit landschap in het beloofde land Kanaan, er ook rekening mee heeft gehouden dat er op enig moment zo grote mensenmassa zich daar zal verzamelen in dat dal. Je moet je dat voorstellen, jongelui, als een soort natuurlijke tribune waar het geluid verdraagt. En als zometeen ook de woorden van God uitgesproken worden in dat gebied, dan dragen ze ook ver en dan bereiken ze ook die mens. Het is de Heere die deze plaats dus met zorg heeft uitgekozen. Ook als het gaat om die hele concrete praktische invulling van dat moment waarin hij het volk ontmoet daar op die plaats. Maar het is ook om een andere reden dat de Heere zijn volk daar wil hebben. Het is ook in het hart van het beloofde land Kanaan. Het is of God ervan uitgaat dat alles al achter de rug is. Dat de slag allang geslagen is, dat de strijd allang gestreden is, dat er geen vijand meer is binnen de grenzen van het beloofde land Kanaan. Dat Israël nu op zijn lauren kan rusten, kan genieten van de weldaden die de Heer aan het volk geeft. En dat hij nu dit volk zo samenroept. God grijpt vooruit op wat voor Israël nog toekomst is. En laat het volk al delen in de overwinning, terwijl het nog moet strijden. Zie daar Gods gebruikelijk handelen, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Voltrekt zich dat ten diepste ook niet helemaal op Golgotha. Het hart van Israël. En vanuit Bijbels perspectief gezien in het hart van de wereld. Let er maar eens op, jongelui, als je het Oude Testament leest. En ook het Nieuwe Testament, het boek Handelingen. De schrift gaat ervan uit dat Sion het hart van deze wereld is. En dat vanuit Sion het woord van God de wereld ingaat. en op Gods tijd ook weer terugkeert tot Sion. Niet New York, Moskou, maar Sion, berg van Israëls God. Voltrok zich daar ook ten diepste niet de slag en klonk daar ook niet het woord het is volbracht. Moeten wij die leven in die periode na die woorden in het licht daarvan niet ook tegen elkaar zeggen wat wij nog hebben uit te voeren, dat zijn achterhoede gevechten. De kop is vermorseld, strijd is beslist. We hebben in deze bedeling vlak voor Christus wederkomst alleen nog maar te maken met een paar schermutselingen. Meer niet. Ja, ik weet het. Zo ervaren wij dat niet. En laten we ook heel voorzichtig zijn om zo'n uitspraak zomaar te doen. Maar staande hier tegen de achtergrond van Joshua 8 en staande in de schaduw van Golgotha, waar die woorden klonken, het is volbracht. Daar mag het geloof, als het wordt beoefend, zich scharen aan Gods zijde. Ik kan het zeggen, de strijd is al lang gestreden. Wat wij nog te maken hebben, dat zijn alleen maar het roeren van de staart. Zijn kop ligt verbrijzeld op de grond. Dat is wat de Heer hier ook in de eerste plaats aan Joshua en het volk wil duidelijk maken. De slag is geslagen en daarom mee naar het hart van Kanaan. Wat er nog zometeen zal gebeuren, dat zijn achterhoede gevechten, schermutselingen. Hier bij deze berg wil de Heer het volk ontmoeten en hier wil hij zijn verbond, wat hij met Israël gesloten heeft, vernieuwen. Maar het is in de eerste plaats ook God zelf die behoefte heeft om het zomaar menselijk uit te drukken, om zijn volk op deze plaats te ontmoeten. Omdat hij dat al heeft laten voorzeggen door Mozes, zo lazen we dat samen in de eerste schriftlezing. Toen het volk nog lag voor de grenzen van het beloofde land Kanaan, toen Jericho nog ingenomen moest worden, toen de Jordaan nog overgestoken moest worden, toen was het God die al zei, als jullie, wanneer jullie in Kanaan zijn, dan breng ik je bij Ebal. En de Heere sprak toen al met zoveel sterkheid en met zoveel duidelijkheid in Deuteronomium 27, alsof er geen Jericho en geen Jordaan voor het volk lag. Maar God keek er overheen. En had dat ene doel voor ogen, de plaats waar hij zijn volk wil brengen. Waarom Sichem? Wel, ik denk dat dat ook te maken heeft, en laten we daarin heel voorzichtig zijn, gemeente, maar al trekkend de lijnen vanuit de schrift, is dat toch iets wat dan boven komt drijven, dat het ook te maken heeft met dat ene bijzondere moment, al eeuwen daarvoor. Toen God de vader van dit volk, Abraham, vanuit Ur der Chaldeeën binnenbracht in het beloofde land Kanaan. En toen hij tegen Abraham zei voor het eerst, dit is het land dat ik u geven zal. Dat was bij Sichem. En toen Abraham daar op die plaats voor het eerst binnen de grenzen van het beloofde land een altaar oprichtte. En toen Abraham bij dat altaar voor het eerst in Kanaan de naam van de Heere aanriep. Dat wil niet alleen zeggen dat Abraham daarin God aanriep, zoals wij in onze gebeden Gods naam aanroepen en mij aanspreken. Maar Abraham riep ook Gods naam uit over het land dat God hem gaf. En daar was geloof voor nodig. Omdat dat altaar van Abraham stond in de directe nabijheid van een heiligdom van de Kanaanieten, waar op dat moment de godsdienst nog op volle toeren draaide en waar het volk nog volop aan het zich uitleven was in de zonde, was daar zo'n eenvoudige man in een tent, met kudde, die het waagde om te zeggen door het geloof, dit land is voor mij, door God aan mij gegeven. Je moet maar durf hebben, ja, het geloof heeft ook durf. Omdat het geloof God naspreekt. Daarom durft het ook zulke grote en hoge woorden te gebruiken. Het heeft Gods stem gehoord. Dit land heb ik u gegeven. En in antwoord daarop roept Abraham Gods naam uit over dat land. En legt de Heere door die roep van Abraham zijn hand op dat land. God verheerlijkt zichzelf bij Sichem. Heeft iedereen eraan gedacht toen ze daar stonden bij de Ebal en de Gerizim? Nou, ga er maar vanuit van niet. Zij zijn net zulke mensen als u en ik. Maar dat is op dit moment denk ik ook niet het belangrijkste punt om dat tegen elkaar te zeggen. Heeft iedereen zich daar bewust van? Als er iemand daar wel aan heeft gedacht en als er iemand zich daar te degen bewust van is geweest, dan is dat de Heere zelf. Hij verheerlijkt zichzelf bij de Gerizim en Ebal. Hij bracht dat volk hier. Hij gedacht aan zijn verbond. En dan wil ik toch heel even aan het begin van de preek met u terugkijken. Kijkt u ook even naar de grote omweg die God daarin maakt om die belofte te vervullen. Sichem, via Egypte, door de woestijn, terug naar diezelfde plaats. Ja, al moeten wij voor ons gevoel soms zwerven over deze wereld. En al begrijpen wij Gods weg en Gods leiding in ons leven niet. En dan is dat voor ons gevoel een grote omweg. Het is wel Gods weg. Waarom is het Gods weg? Omdat de Heere onderweg door het leven zich geen rekenschap afgeeft van zijn leiding. Maar ons wel verzekert van het reisdoel. En daarom is het Gods weg. Dan moet dat een moment zijn geweest in de eerste plaats in de hemel. Toen God zijn volk daar zag verschijnen, dat dal tussen de Ebal en de Gerizim. Toen de belofte die de Heere bij Mozes al had gegeven aan het volk tot vervulling kwam. Maar toen ook dat gebed van Abraham. Toen riep hij de naam des Heeren aan. Tot zijn volle bestemming en vervulling komt. Daar staat het volk uit Abraham getogen. Voor God. Om het maar te zeggen in de woorden van het Nieuwe Testament. De Heere nodigt zijn bruid uit. Om met haar in het huwelijk te treden. Want dat is iets wat duidelijk wordt gemeente wanneer wij samen even kijken naar Jozua 8 vanaf vers 30. Als daar dan bij de Ebal dat volk door de Heere wordt verzameld, daar naartoe wordt gebracht, het zwaard moet opzij wordt gelegd. Er wordt nu een ander zwaard tevoorschijn getrokken, namelijk de wet van de Heere. En de Heere dan vervolgens ook die wet laat lezen, maar wel op een bijzondere manier. Als we dat nog eens even kijken gemeente, dan zien we dat de Heer een scheiding maakt tussen het volk. Hier worden de stammen niet genoemd, maar in Deuteronomium 27, het vervolg van onze schriftlezing, worden ze bij name genoemd. 6 stammen moeten zich samen groeperen op de hellingen van de Gerizim aan de ene kant. En 6 andere stammen moeten zich verzamelen op de berghellingen van de Ebal. Volk tegenover volk. En ertussen ligt dan het dal als het waar. En in het midden van dat dal plaatst God de ark. Er staan de priesters. 300.000 man ongeveer aan de ene kant. En 300.000 man ongeveer aan de andere kant. De Heere geeft dan de opdracht aan Jozua om de wet te lezen. En de Heere Jozua wordt voor de rest niet verteld wat de inhoud van die wet is, maar we zagen het vanmorgen al. We zullen dat vanavond meer dan eens zien. Willen wij kunnen begrijpen wat daar gebeurt in het Bijbelboek Jozua, dan zullen we af en toe ook eens moeten kijken naar het Bijbelboek Deuteronomium. Daar in de belofte die God aan het volk geeft, ontvouwt hij ook stap voor stap hoe die belofte uiteindelijk vervuld zal worden. Vandaar dat Jozua soms met hele korte woorden iets benoemt, ervan uitgaande dat we dan ook ons laten informeren door wat de Heere zelf heeft laten optekenen in het voorgaande Bijbelboek. Wat gebeurt er dan? Wel, de wet van de Heere wordt gelezen en daarmee bedoelt Jozua niet de 10 geboden zoals wij die vanmorgen gehoord hebben, maar het wetsboek. En ik wil daar toch even wat uit lezen. Dat staat bijvoorbeeld in Deuteronomium 27. Laten we er maar heel even naar kijken, gemeente. Wij lazen tot en met vers 10. Dat is denk ik ook een natuurlijk moment om dan te stoppen. Want dan gaat het vervolgens verder. Mozes gebood het volk ten dien dagen zeggende: als u dan bij die berg Gerizim staat, vers 12, dan zullen jullie dus tegenover elkaar gaan staan. Hier worden die stammen bij name genoemd. En dan moeten de levieten betuigen, vers 14, ze moeten de wet van de Heere uitspreken met krachten, met een duidelijke stem. En op het moment als ze die wet hebben uitgesproken, moeten jullie antwoord geven. Wanneer de vloeken van de wet klinken, moeten die 300.000 mensen op de berg Ebal zeggen: amen. En als het vervolg klinkt, de zegening, het vervolg van Deuteronomium 27, moeten die 300.000 mensen van die Gerizim het beantwoorden met amen. Er moet wat geweest zijn, gemeente. Stel je nou eens voor dat je daartussen staat. Alle kinderen moeten mee. Niemand mag thuis blijven. Waarom niet? Omdat ook die kleine kinderen tot en met de baby's toe bij het volk behoren. En God gaat met zijn volk dit huwelijk aan. Niet met volwassen mens, maar allereerst met kinderen en zuigelingen. Dat moet wat gewezen. Ik denk, ik zeg dat nu ook tegen mezelf, gemeente, ik denk dat die mensen daar wel anders gestaan hebben dan toen op een gewone Shabbat of een gewone feestdag de wet van God klonk. Dan zullen ze daar gestaan hebben zoals wij. Een gewone zondag de 10 geboden horen klinken. We kijken om ons heen. We letten op een ander. We geven een rolletje king door. En we beginnen pas op te letten op het moment als de ouderling zich verspreekt of als er wat voor gebeurt. Dan zie je opeens alle gezichten die kant op gaan, dan wordt het stil. Maar het hoort erbij. Ik denk dat u daar ook wel eens last van heeft, net als ik, van de gewoonte. Van de gewoonte, niet om die gewoonte af te schaffen, nee, om tegen elkaar vanavond te zeggen en het ook uit te spreken naar de Heere toe. Heere, wat zijn we de omgang met u toch ontzettend oppervlakkig. Dat wanneer u spreekt, het ons pas opvalt als de mond van u zich verspreekt. En we gaan dan weer verder. Maar als je daar op die berghelling staat, je hoort dat zo aankomen golven, dat geluid van de andere kant van de vallei. Amen. Vervolgens moet je, wanneer jouw deel aan de beurt is, omdat jij hoort op de berg Gerizim en de zegeningen klinken, even hard het uitroepen. Amen. En dat klinkt tegelijkertijd uit de monden van 300.000 mens. Dat denkt erom dat je dan bij de les bent. En dat niet alleen, gemeente, laten we maar ook even kijken wat er dan klinkt. Ik lees het maar even met u, die eerste woorden. Dat begint dan vers 15. Eerst de vloek en dan later de zegen. En dan wordt het vervolgens weer opgevolgd door de vloek in Deuteronomium 27 en 28. We laten dat liggen, alleen de eerste versen even. Daar staat: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van de werkmeesters handen zal maken en zetten in het verborgen. En al het volk zal antwoorden: amen. Ja, waarop amen? Op die vloek amen, zeg. Het be-amen. Dat is meer dan alleen maar het ermee eens zijn. Kijk, daar kun je afstandelijk mee luisteren en dan kun je afstandelijk ja of amen zeggen als het gaat om de man. Nou ja, dat is dan de ander, hè? Dat is iemand. Maar als je amen zegt, dan zeg je het volgende. Ik wil dat vers nog even één keer lezen. Vervloekt ben ik, wanneer ik een gesneden beeld of een gegoten beeld maak. En daar zeg je amen op. Wat dat is, een vloek, dat is dat je God gelijk geeft. Wanneer hij jou om die reden en ik aarzel het om het te zeggen. Wanneer hij jou om die reden verdoemt. Dan zeg je tegenover de Heere, Heer, u heeft gelijk. U staat in uw recht. Ik stem er van harte mee in. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat val ik nou volmondig bij. Daar doe ik helemaal niets van af. Weet u wat mij nou zo prikkelde in de voorbereiding voor de prediker, gemeente? Dat is nog niet eens dat het volk dat zegt. Ik denk dat heel veel mensen, net als wij ons hebben laten meenemen door die ander, je staat daar met 300.000 man, anoniem tussen een grote groep mens. En al moet je die woorden met die intentie, vervloekt ben ik, zo uitspreken, hoe gaat dat met massabijeenkomsten? Je wordt meegenomen door de ander. Nee, wij moeten ervoor waken door alleen maar vanavond te gaan letten op die mensen die daar staan bij de Ebal en tegenover de Ebal bij de Gerizim. Hier verheerlijkt God zichzelf. En als we dan vanuit de Here er tegenaan kijken, en we horen dan die woorden, die eerste vloeklinken waarmee dit hoofdstuk inzet, ik wil het toch nog even met u lezen, daar staat in vers 15, vervloekt zij die man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van de handen van de werkmeester zal maken en zetten in het verborgene. Dan denk ik toch even onwillekeurig terug aan de geschiedenis die God met dit volk tot nu toe gegaan is. En dan doemt al direct dat ene gouden kalf op. Dat werd toch gefabriceerd door dit volk. Al was het dan de vorige generatie. Maar ik doe nu maar even een grote sprong vooruit, gemeente. Deovelente, wanneer, dat weten we niet, maar Deovelente, als we dan aan het slot van dit Bijbelboek zijn gekomen, Jozua 27, en Jozua dit volk nog één keer terugroept naar deze plaats, dan spreekt hij het volk met deze bewoordingen aan, en dan lees je tussen de regels door dat hij al door heeft dat in dat volk verschillende afgodsbeelden zo her en der achter een tent of in een huis verborgen worden, en daar mensen voor knielen. Dat wist God toch ook? Hij wist toch niet alleen wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar hij weet toch ook dat de harten van deze mensen, en daar gaan we vanavond niet boven staan, laten we maar even tussen die mensen gaan staan, dat onze harten een fabriek van afgodsbeelden is. Dat al knielen wij niet meer voor een stenenbeeld, maar was dat niet de les ook van de achterliggende week, al luisteren naar het Bijbelboek Jozua, dat God zo totaal anders is dan dat wij hem zo vaak voorstellen? En dat is u toch ook overkomen, al luisterend, al voorbereidend op een preek, dat onderweg, al luisterde naar de schrift, het ene afgodsbeeld naar het andere afgodsbeeld in je hart werd ontmaskerd. En dat je steeds tegen jezelf moest zeggen, zo heb ik God eigenlijk nog nooit bekeken. In zijn heiligheid. In zijn recht. God die het gericht oefent ook over Agam. En dat er luisterden naar de schriften. Toch hier en daar en ook bij mij wat heilige huisjes omver vielen, of niet? En dan zet de Heere in met die woorden, vervloekt zij een ieder, dat God die vloek niet direct voltrekt. Weten tot wie hij het zegt. En ook horend het antwoord op die woorden. Amen. Daar sta ik achter. Mag ik even wat dichterbij komen, gemeente? Niet om ons vanavond te gaan vergelijken met dit unieke moment in de geschiedenis die de Heere met zijn volk schrijft. Er is maar één keer zo'n moment geweest bij de Ebel en de Gerizim. Maar wel even die lijn doortrekken vanuit het wetsboek van de Heere, die vloek die dan klinkt. Hè, als dan op de 10 geboden zondagsmorgens gelezen worden en we zitten zo goed en zo kwaad als dat gaat te luisteren. En dan komt dat laatste gebod. Gij zult niet begeren. Dan klinkt in de echo van die 10 geboden het nieuwtestamentische woord door. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Is het u dan al geen groot wonder geworden dat de Heer je dan laat zitten in de kerk? Dat God hier dwars doorheen kijkt, ook door ons mooie pak op zondag. Die ons leven kent door grond en weegt. Ons daarin verdraagt. Ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat is nu natuurlijk de langmoedigheid van de Heer. En dat is waar, maar waar stoelt die langmoedigheid op dan? Is God daarin net zoals wij zijn? We horen het dan op zondag en we denken bij onszelf, als dat ons treft en je wordt dan geconfronteerd met wat je uitgehaald hebt in de achterliggende dagen of wat er leeft in je hart, dat je tegen jezelf zegt, nou Heere, even wachten. Ik heb het nu goed begrepen en ik ga vanaf dit moment mijn best doen. En dat de Heere daarin dan meegaat, is dat dan Gods langmoedigheid? Of is Gods langmoedigheid dit, dat de Heere tegen u zegt, hij is nog maar 19 jaar, hij heeft nog een heel leven voor zich, laat hem ook nog dit jaar staan. We hebben wat dat betreft geduld met hem, nee, gemeente. Gods langmoedigheid is geen menselijk gevoel, die kijkt niet naar ons gezicht en houdt geen rekening met onze achtergronden. Waar stoelt Gods langmoedigheid op bij de berg Ebal? Dat is bij de inzet van onze schriftlezing. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat in vers 30 en er zit er bij ons tweede punt. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israëls, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht des Heeren, de kinderen Israëls geboden had. Achtereenvolgens hetgeen dat geschreven is in het wetboek van Mozes. Een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had. Daar kom ik zo nog op terug. Daarop offerde hij de Heere brandofferen. Ook offerde zij dankofferen. Eerst het altaar en het offer. En dan gaat de wet op. En klinken de woorden, vervloekt zij een ieder. Waarom is dat altaar? Om het volk grond onder de voeten te geven om te kunnen zeggen, amen. Zodat het volk niet weggevaagd wordt door Gods toorn. Heb je zo wel eens op zondagmorgen naar de wet geluisterd? De woorden van de Heere klinken in je leven. Tegen de achtergrond. En ik trek die lijn maar even door, gemeente, van het altaar naar het kruis. Dat een van de kruisverdiensten van Christus is. Het verdienen van langmoedigheid. moedigheid. Zodat de Heere je tot op de dag van vandaag nog verdraagt terwijl je onbekeerd in de kerk zit. Misschien al 20, 30, 40 jaar hoort, vervloekt zij. En het doet je tot op dit moment helemaal niets. Breek je dat nou niet vanavond? Voordat die wet open gaat. Voordat die beladen woorden klinken. Voordat het volk erbij betrokken raakt en zijn verantwoordelijkheid voor zijn rekening neemt. Terwijl God weet, ze kunnen het niet eens dagen. Jozua zegt dat later, omdat hij ook in de loop van de jaren op een pijnlijke manier erachter is gekomen. Jullie kunnen die wet van God niet eens houden. Dat is geen onmacht. Je hart is niet besneden. En dat weet God op dit moment. En hij verdraagt het volk. En hij verdraagt u. Tot op deze zondag toe. Hebt u goed door dat daar bloed achter schuilgaat? Dat het geen emotie is in God. Geen aardigheid. Geen lievigheid. Maar dat de langmoedigheid van God wortelt in de doorboorde kruiswonden van Christus, die stervend aan het kruis, die langmoedigheid biddend heeft verworven. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Kijk, dan kan ik het ook begrijpen wanneer de Heilige Geest in uw leven gaat werken, dat dat een van de dingen is die gaan spelen in je leven. Nog niet eens wat je hebt misgedaan. In het licht van Gods wet. Maar als de Heilige Geest wat dieper gaat graven in je hart en leven en je leven ook plaatst tegen de achtergrond van Gods heilig recht. Dat de Heere vroeg of laat daarvoor ook de ogen voor gaat openen. Al die jaren heb ik je verdragen. Dat was niet omdat ik je vertrouwde op je woord. Toen jij zei, wacht nog maar even, Heer, ik ga het vandaag anders doen. Dat was ook niet omdat je gezicht me aanstond en je nog jong bent. Maar dat was omdat mijn langmoedigheid verworven en wortelt in de kruiswonden van Christus. Daarom verdroeg ik je. Kijk, en als dat open gaat vallen in uw hart en uw leven, dan krijgt het woord zonden opeens een hele andere klank. Dan is het niet alleen het erge wat ik heb gedaan, maar dan staat voorop dat ik gezondigd heb tegen deze God die alleen maar goed is. Ook in zijn geduld. Die me verdroeg toen ik gedachteloos tegen mezelf zei, amen. Toen Gods wet klonk. Die mijn gang volgde door het leven. Spiegelend aan zijn wet. En die je tot op de dag van vandaag nog hier laat zitten. Maar even een hele kleine vraag tussendoor, gemeente. We zeiden dat vanmorgen, heeft u dat nooit eens gebroken, dat God spreekt? Ben je er ook wel eens klein onder geworden dat je een plaatsje hebt gekregen in de kerk waar je mag zitten? Maar de grond je verdraagt. Waar de Heere spreekt. En waar de Heer ook in deze avond opnieuw spreekt, terwijl hij weet, ik spreek al 30 jaar hem aan, maar hij is nog niet veranderd. Wat altijd staat er als eerst. Ja, anders kon God ook niet spreken, gemeente. We zullen dat zo meteen eens zien aan de hand van de ark. Maar ik moet even denken aan die treffende uitdrukking die de Heere doet in een van de wetten van Mozes. Als het gaat om die ark en die verzoendeksel. Vanaf deze plaats zal ik tot u spreken. Mond van God. De lippen van God. Druppelen van het bloed van het lam. En zo spreekt God tot zijn volk. Doet dat iets af van die vloek? Nee, dat scherpt die vloek juist af. Je moet er toch niet aan denken. Want waar staat dat altaar? Laten we het nog even lezen, gemeente. Dat altaar staat niet in dat dal. Dat altaar staat ook niet op de berg Gerizim. Daar staat in vers 30 op de berg Ebal. Dat is uitgerekend de berg waar die 300.000 mensen die vloek moeten uitspreken. En vervolgens amen moeten zeggen. Aan die kant van het volk staat het altaar. Niet bij de Gerizim waar die zegeningen klinken. Niet dat daar geen altaar voor nodig is. Nee, het is of de Heere wil zeggen. Aan de kant waar het als het ware al mis zal gaan. Daar waar het volk al amend zich de vloek toe-eigent. Plaats ik mijn altaar op die berg. Stel je dat ook maar heel letterlijk voor. Bovenop die berg dat altaar. En op die berghelling. Het volk. En terwijl die levieten de wet openen en de wet voor gaan lezen, staat dat volk op de berghelling van de Ebal met de rug naar het altaar en met het gezicht naar voren. En ze horen de wet en ze zeggen amen. Mag ik het eens even beeldend zo zeggen, gemeente, over die 300.000 mensen valt de schaduw van dat altaar. Dat altaar dat verdraagt. Dat altaar dat geduld grondt in het offer. Dat altaar dat Gods langmoedigheid legt in het lam dat aan verteerd wordt. Maar dat altaar dat ook de woorden van vervloekt zijn ieder. Verzegeld met Gods ja en amen. Trek even een hele eenvoudige lijn, gemeest ook naar het persoonlijke geestelijke leven. Dat moet denk ik hier ook. Paulus pakt die motieven ook op in zijn brief. En als hij uit gaat leggen hoe de wet werkt, ook in het ontdekken van de zonde. En ik denk ook even aan een opmerking van de Heidelbergse Catechismus in zondag 3. Dat het Christus is die ons onze zonde leert kennen aan de hand van de wet. Nou, hier zie je dat eigenlijk als het ware helemaal uitgebeeld op die berg Ebal. Dat altaar, dat symbool van het lam dat geslacht is. De wet die dat klinkt, het volk dat ervoor wordt geplaatst. En het moet beamen. Maar mag ik even nou met u meegaan naar uw binnenkamer? Ik hoop dat je die hebt. Was dat ten diepste ook niet de reden waardoor je uiteindelijk door de knieën ging? Niet de zwaarte van die zondelast, toch? Niet dat zware pak dat op een gegeven moment zo zwaar drukte dat je uiteindelijk door de knieën moest gaan. Nee, toen het woord openging, heel voorzichtig misschien en heel schuchter, luisterend naar de stem van de Heere, trok de Heere toch ook de aandacht voor dat altaar. En gaf God een plaats waar je op grond van het offer kan zeggen, ga niet in het gericht met uw knecht. Dat niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan. Dat je die woorden uit mocht spreken, zonder dat de hemel ontbrandde in geweld. Maar dat er een God was die achter dat altaar zo over je heen boog. Ontfermend en genadig. En al luisterend naar je woorden zijn hart voor je openlegde in het licht van dat altaar. Toen kon je toch ook zeggen. Toen wilde je trouwens toch ook zeggen. Toen was die onrust, die angst. Die schaamte is toch weg. Was dat toch ook dat kinderlijke vertrouwen, mag ik het eens eenvoudig zo zeggen, gemeente, dat kinderlijke vertrouwen om het nu ook te mogen zeggen. Ik mag het zeggen, ga niet in het gericht omdat ik God daarin verheerlijk. Aanvaard het me oordeel op de plaats waar God een zondaar vrij spreekt in het gericht. Wat is dat ook heerlijk, hè? Ja, toen sneuvelde ook een van die beelden, denk ik, bij u en ook bij mijzelf. We hadden altijd een verkeerd beeld van het beleiden van onze zonde. We dachten altijd, dat gaat tegen heugen meug in. Dan moet je gedwongen toe worden, dat wordt als het ware uit je ziel geperst. Maar God was daarin ook zo gans anders. Ook zo uniek. Dat hij mij die plaats gaf in de schaduw van het altaar. En dat hij het liet zien, al lang voordat je wilde komen, lag dat lam daar al. Lag hij daar al waarvan de schrift zegt, Christus is ons geworden tot een vloek van de wet. Opdat de zegening van Abraham, de zegen van God, toegerekend wordt. Mag ik het even wat vrij vertalen, gemeente, vanavond? Aan iemand die de vloek heeft aanvaard en tegelijkertijd God eerbiedigt in zijn liefde en in zijn barmhartigheden. Ik ga niet te ver als ik aan u vraag vanavond, heb je zo wel eens op de Ebal gestaan? Dat altaar achter je. Met die wet voor je. En dat je ook kon zeggen, vervloekt ben ik wanneer ik het niet doe. Beseffend dat ik er schuldig tegenover sta. Inderdaad, Heer, je staat nou zo afgodsdienaar. Maar ik wil het niet anders en ik kan het ook niet anders dan het uit te spreken tegenover u. Amen te zeggen op uw woord en op uw recht. Waarom? Wel, dan zitten we in het derde punt vanavond. Want er staat nog iets volgens mij in de schriftlezing en dan kan het toch ook. Laten we het maar even lezen. Als daar dan gans Israël staat in vers 32 en 33 en ze moeten daar het woord van God naspreken, luister het naar de Heere, dan zegt de Heere heel nadrukkelijk tegen Mozes dat daar in dat dal de ark des Heeren moet staan. En niet zomaar moet staan zoals het volk die ark kent met een doek eroverheen, ontrokken aan het gezicht van de mensen. Nee, zoals het volk bij Jericho die ark zag gaan, trekken rond de muur om daarin ook duidelijk te maken, de Heer is in het midden van zijn volk en hij strijdt zijn voor zijn vijanden. Zo moet het volk nu ook zien dat de Heer in het midden is van het volk, letterlijk. Midden in het dal. 300.000 mensen aan de ene kant en 300.000 mensen aan de andere kant. Ze staan met hun gezichten tegenover elkaar. Maar waarom doet God dat? Om hen te dwingen om naar beneden te kijken. Daar in de glinstering van de zon staat de ark. Het hart van het volk. Het is alsof de Heere wil zeggen, haal die ark weg. Dan heeft dat altaar geen zin. En dan? Ja, dan blijft er niets anders meer over. Dan de vloek. Let u er even op hoe duidelijk God hier is. Ja, ik staat niet op een berg. En laten we zomaar eens vanuit gaan, stel dat die ark nou bij dat altaar staat op de berg Ebal. Dan moeten die 300.000 mensen op die berghelling zich omdraaien om die ark te kunnen zien. Op de Gerizim moeten ze even, zie jij daar ook dat stipje op die top? Nee, in het midden, midden in het dal, de mensen hoeven alleen maar naar beneden te kijken. Dat gaan we niet vergeestelijken vanavond. Maar wat God wel wil zeggen is dat hij in het midden, in het centrum, centraal voor het oog en oor van iedereen, de triomf van zijn genade, de plaats van de verzoening, en ik vertaal het maar door, gemeente, naar het Nieuwe Testament, het kruis van Jezus Christus opricht, terwijl daaromheen zondaren staan. die amen moeten zeggen op Gods vloek, ja. Maar die vervolgens ook amen mogen zeggen op Gods zegen, blikkend naar de ark. Ja, ik val maar misschien met de deur in huis vanavond, gemeente, maar wat is het leven nou zonder Christus? Wat is nou jouw leven zonder Christus? Nou, dan heb je geen leven. Is jouw leven leeg, arm, stelt niets voor? Ja, dat zegt je omgeving niet. Misschien ben jij wel de gevierde jongen in je omgeving, maar in het licht van de eeuwigheid ben je maar een zucht. Over 20, 30, 40 jaar wordt jouw leven begraven. Misschien wel deze week. Wat hou je dan over? Wat hou jij dan over? Is dat net zoals dat volk daar, dat je uiteindelijk kan zeggen, nou dominee, als het erop aankomt, stoelt mijn leven buiten mijzelf in die ark. In de borg gerechtigheid van Jezus Christus. De gehoorzaamheid van het lam. Weet u wat mij ook opvalt in deze geschiedenis? Dat God niet spreekt. U zegt, en dat hoort u goed, dat God niet spreekt. Hij geeft de opdracht aan Jozua. Je moet die wet lezen. Je moet daar een altaar op de Ebal en de Gerizim staan. Niet met ijzer bewerkt. Wat cement tussen, tenminste zo vrij vertaald kun je dat lezen. In ieder geval moet het een altaar zijn waarbij de eerste de beste storm of regenbui instort. Waarom? Omdat God wil voorkomen dat het een vaste offerplaats wordt. Daarom ook een tijdelijk altaar. Dat vaste plaats, die vaste plaats, dat krijgt het volk later. Jozua moet in opdracht van de Heere daar grote stenen neerzetten en op kalk dan de wet van de Heere opschrijven. Later komt hij daar nog op terug. In Jozua 24 roept hij het volk terug naar die plek en dus ook naar dit moment. Maar God zwijgt. God spreekt niet letterlijk op dit moment. Waarom niet? Omdat de Heere luistert en kijkt. We lazen daar zo gemakkelijk overheen vanavond, maar er staat de levieten moeten betuigen. Dat is iets anders dan hardop roepen. Betuigen is namens iemand die boven je staat een eed af laten leggen. Zoals in de achterliggende dagen twee jonge sterretjes in het midden van onze gemeente een belofte moesten afleggen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand die daarin de overheid vertegenwoordigde. Zo staan die levieten daar als vertegenwoordigers van God en laten het volk betuigen, een eed afleggen. En de Heere kijkt en de Heere luistert, zoals God vanavond ook kijkt en luistert. Hoe ik dat weet, wel, dat is de grondlijn in de prediking tussen Oud en Nieuwe Testament. Ik denk aan de woorden van Paulus, die in 2 Korinthe 5 dat zo met klem zegt, zo zijn wij dan gezanten van Christus weeg. Alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ik heb dat door vanavond, dat de schaduw van God hangt over de gemeente, maar ook over jouw leven. En dat hij naar je kijkt. luistert. Waar let de Heer dan op? Maar laten we aan de hand van deze geschiedenis daar even als laatste vanavond naar kijken, gemeente. Waar de Heer op let is allereerst op wat jouw blikrichting is. Zoals het volk daar stond op die berghellingen. Al amen zeggen, zich toe-eigenend het verbond dat God met Israël heeft opgericht. De zegen en de vloek. De Heere keek naar de ogen waarmee dat volk dat uitsprak. Daar bedoel ik dit mee, gemeente. De Heere keek of er onder dat volk mensen waren die amen zeiden terwijl ze naar de ark keek. Vanuit het besef dat ik het alleen maar dankzij en door Christus kracht en hulp kan volbrengen. Vanuit de diepe betrokkenheid op dat altaar en het lam. Vanuit het heilig en kinderlijke vertrouwen dat die ark als een getuigenis in het midden van het volk staat. Om het volk op te roepen, geef nou de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Zo kijkt de Heer nou vanavond trouwens in elke dienst naar jou, waar jouw ogen naar uitgaan. Of je luistert onder de prediking van het evangelie, daar waar Christus wordt gepredikt en verkondigd, ook met de ogen van het geloof, aanvaardend de vloek, ontvangend de zegen, je ogen gevestigd houdt op het kruis. En dan moeten we toch vanavond tegen elkaar zeggen, al kijkend naar die ark en al kijkend naar dat kruis, wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Dan vloeit toch alles voort uit dat altaar en die ark. Dan mogen we de Heere danken in ootmoed en eenvoud vanwege zijn verdraagzaamheid dat geworteld is in de doorboorde kruishanden van Christus. Dan mogen we de Heere danken vanwege de zegeningen waarvan Paulus het zegt, dat al die zegeningen in de hemelen, Efeze 1, ons alleen maar toekomen door Jezus Christus. Dan kunnen we de Heere toch ook dankzeggen schuilend achter dat altaar, dat al moeten we de vloek aanvaarden en beamen we dat ook kunnen. Omdat we al mijnen de vloek, mag ik het u zo zeggen, gemeente, wegkruipen in de kruiswonden van Christus. En dan kan het toch. Dan rust de vloek toch op hem. Dan gaat het oordeel toch mijn deur voorbij en dat treft toch hem. Dan hoor ik het toch ruisen in het middelaarshart van de zaligmaker. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Daarom wil ik kijken naar die ark. Om dat te horen, niet één keer. Nee, zolang God mij tijd van leven geeft, wil ik Christus zien in zijn heerlijkheid en in zijn dierbaarheid. De Heere luistert ook vanavond. Naar wat jij zegt. Waar zit de Heere dan op te wachten? Wel niet op goede voornemens. Dat heeft u denk ik al lang begrepen. Dan luisteren naar de preek van vanavond ook niet naar mooie verhalen. Die sneuvelen in het licht van de wet. Ook die mooie bekeringsverhalen waarmee jij je staat te etaleren op de markten hier in Sliedrecht. Daar heeft God geen boodschap aan. Nee, wie in het licht van dat eerste woord, die eerste vloek zichzelf een klein beetje leert kennen, die legt de hand op zijn mond. Die staat als het erop aankomt, met lege handen, in het licht van de eeuwigheid. Waar zit God dan wel op te wachten, gemeente? Wat wil de Heer nou vanavond wel horen in je leven? Mag ik het eens heel zachtjes zeggen? Op de vloek, ja, ook op de vloek. Maar ook op de zegen. Kijkend naar die ark. Je ogen gevestigd houden op die gouden deksel die besmeurd is met bloed. om daarin God te erkennen. Dat de bron van zijn genade, stoelend in zijn recht, alleen maar tot ons komt door het bloed van het lam. Dan zeg je daar nou vanavond vanuit de amen op. Dan wil ik even één stap verder gaan vanavond, gemeente, dat mag toch wel. Hij of zij die daarop amen zegt, ik mag u namens me zenden zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Waarom? Omdat u amen zei op Gods belofte. Daarom zijn uw zonden vergeven. Ga dan heen, gerechtvaardigd naar uw huis. Amen.